is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan al des aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Dat is het tweede vers van Psalm 98. En wij zingen dat tweede vers. In gemeenschap met de kerk der eeuwen doen wij nu belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij zingen gemeente daarna uit Psalm 118, daarvan het 13e vers, Psalm 118 vers 13, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Psalm 118 vers 13, na de belijdenis van het geloof.
Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft, zendenden zij eigen enige en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, dewelke eens dienstknecht gestalten is heeft aangenomen en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des Heilige Geestes, zondes mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nood dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers die logenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en des bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons.
Deze gemeente nu de Heilige Schrift. En we doen dat uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daarvan het eerste hoofdstuk. De schriftlezing wordt gevormd door het eerste hoofdstuk van het Matteüs Evangelie.
Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob en Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewon Esrom en Esrom gewon Aram. En Aram gewon Aminadab en Aminadab gewon Naasson en Naasson gewon Salmon. En Salmon gewon Boas bij Rachab en Boas gewon Obed bij Rut. En Obed gewon Jesse, en Jesse gewon David de koning, en David de koning gewon Salomon bij degene die Uria's vrouw geweest was. En Salomon gewon Roboam, en Roboam gewon Abia, en Abia gewon Asa, en Asa gewon Jozefat, en Jozefat gewon Joram, en Joram gewon Ozias, en Ozias gewon Joatam, en Joatam gewon Aschas. En Achas gewon Ezekias, en Ezekias gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josias. En Josias gewon Jechonias en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel, en Salatiel gewon Zorobabel. En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor. En Azor gewon Zadok, en Zadok gewon Achim, en Achim gewon Eliud, en Eliud gewon Eleazar, en Eleazar gewon Matan, en Matan gewon Jacob, En Jacob gewond Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende, Jozef, gij zone Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken nu Gods aangezicht in onze gebeden en wij bidden hem eerbiedig om zijn zegen. Laat ons bidden. Daar geeft u ons ook vanmiddag weer zoveel reden toe, Heere, om met ootmoed en eerbied tot u te naderen. Want u bent God en wij zijn mensen. Wij bewonen deze wereld. Wij zijn mensen, Heren, die ons van de hemel hebben afgekeerd. En daarin van u. En daarin, o Heren, van uw heilig gebod. En daarin van uw welbehagelijke wil. En daarin van uw heiligheid en rechtvaardigheid en van al uw deugden. Wij zijn mensen. En u bent de verhevene. De hoge, de grote en de heilige God. Maar nu hebben we het al een en andermaal in deze dienst vernomen, Heren. Uit de Heilige Schrift en uit de belijdenis van de Kerk der Reformatie. Daarop gegrond dat het u behaagd heeft deze wereld op te zoeken. En dit verloren aardrijk, Heren, te begiftigen met het allergrootste geschenk dat u voorhanden had. Uw eigen, enige, lieve Zoon. De Heere Jezus Christus. U hebt hem zelf zo gegeven. Dat hij mens geworden is. U hebt hem zelf zo gegeven, Heere. Dat hij in alles aan de mens gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. U hebt hem zo gegeven. Dat u hem zelfs, Heren, tot zonde hebt gemaakt. Hoewel hij heilig was en is en tot in alle eeuwigheid zal zijn, tot zonde gemaakt. Door u aangezien en beschouwd en behandeld, als ware hij een zondaar. Als was hij zelf besmet met 1000 zonden en hij was het niet. Al was hij, o Heere, een door de wet gevloekte. En hij was het niet. Maar nochtans, zo diep hebt u hem in het vlees, in het verdorven vlees, in het van u afgewende vlees gelegd, dat er geen zondaar zo diep is weggezonken, of uw eigen zoon was nog dieper. En dat mag het evangelie met kerst zijn, Heere. Oh, dat zegt iets van onze schande. Dat is niet uit de weelde dat dat nodig was. Maar we belijden het vanmiddag voor uw aangezicht, Heere. Dat dat nodig was. Dat u dit verloren mensengeslacht zo hebt lief gehad, dat uw eigen zoon daarheen moest. Om ze te redden en te zaligen. En om daarin, uit liefde tot uw goddelijke deugden, uw wet te volbrengen en uw heilig recht te herstellen. Om alle dingen die bij u te doen waren ook daadwerkelijk te doen. Opdat er gerechtigheid en heiligheid en zaligheid verworven zou worden. Om uit te delen, om weg te schenken, om verloren zondaren daarmee te begiftigen. Hoe zullen we het Heere uitspreken? Hoe zullen we het prediken? Hoe zal het aan de harten gelegd moeten worden? Heere, wij roepen er uw hulp bij in. Want de dingen zijn zo diep en zo vol van contrasten, dat wij het helemaal niet verstaan. Het is een geheimenis, Heere. Maar nu hebt u toch iets van dat geheimenis geopenbaard. De verborgenheid der godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. Christus Jezus, geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Opdat degenen die onder de wet zijn, verlost zouden worden door zijn gerechtigheid. Opdat ze in hem voor uw heilige aangezicht zouden kunnen bestaan. En opdat ze u zouden worden toegevoegd, Heere, als het door hem verworven volk, heilig en zalig, zonder vlek en zonder rimpel. Dat mag het kerstevangelie zijn. Duizendmaal dank, Heere, dat dit het evangelie is dat verkondigd moet worden. Dat we het niet behoeven te putten uit allerlei menselijke gevoelens. Ook niet uit allerlei gestalten van uw volk. Want dat levert meestentijds toch alleen maar ongestalten op. Maar dat het nu geput mag worden uit het heldere, klare water van uw getuigenis, waarin u het zelf hebt neergelegd in het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham, de zoon van Adam. En dat hij gekomen is, zo dicht bij zondaren, alsof hij zelf een zondaar was. En zo zijn we vanmiddag opnieuw samengekomen onder uw woord, Heere. En wat het moet worden, we weten het niet. Maar wilt u uw woord maar openen? Wilt u het doen? Maar dan zo, dat het aan de harten gelegd wordt. En dat we deze kerk, dat we dit gebouw niet zullen uitgaan, voordat we er iets van verstaan hebben. Dit, ieder heel persoonlijk, dat ik een mens ben en niet meer. En dat ik voor u de heilige God niet bestaan kan. Maar dat u God bent. God, heilig, groot en verheven. Maar ook God, vol van genade en ontferming in Christus Jezus. En dat u ze samenbrengt. Dat u ze bij elkaar brengt. Omdat de naam van uw enige zoon is Emmanuel. God met ons. En dat ik daardoor genade het profijt van trekken mag door de geest die het uit Christus neemt en die het verkondigt. Niet aan goede mensen, niet aan braven, niet aan bezittenden, maar aan verlorenen, Heren. Aan degenen in wie niets te vinden is wat voor uw aangezicht bestaan kan. Maar juist zo, omdat u zondaren met u verzoent. Omdat u, Heere Jezus Christus, gekomen bent om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Daarom mag ook vanmiddag het kerstevangelie verkondigd worden. Kom er dan zelf in mee. Span onze aandacht. Richt onze harten. Vernieuw ons leven. Schenk ons uw geest. En doe ons hem kennen. De schoonste van alle mensenkinderen. Die weliswaar is neergelegd in een nederige kribbe. Gewonden in doeken, maar die de koning is, de beloofde, de Messias Gods. Hij die de boze overwonnen heeft en die ooit triomferen zal over zijn en over mijn vijanden, zo mag uw volk het zeggen. Gedenk ons dan, o Heere, naar uw trouw. We bidden u voor de voortgang van uw woord, onder ons, in deze stad, in ons land, wereldwijd. Overal waar ook vandaag het kerstevangelie verkondigd wordt, Heere, laat het niet tevergeefs gebeuren, maar kom er zelf nog in mee, tot eer van uw naam. Wij mogen op deze dag onze gaven schenken. Met name ook voor het evangelisatiewerk dat onze broeder Bor en zijn vrouw in Gent in Oost-Vlaanderen mogen brengen. Wij bidden u voor zijn werk. Wilt u het ook bevestigen en laat het niet tevergeefs gebeuren, Heere. Ja, wees met al het zendings- en evangelisatiewerk. Laat het in de kracht van uw geest mogen gebeuren. En geef dat het waar mag blijken. Dat het voortkomt uit welbehagen. Dat is geopenbaard in de Heer Jezus Christus. En hij zal vrucht zien. Hij zal zaad zien. En het welbehagen van zijn hand zal gelukkiglijk voortgaan. Doe het, Heere, tot eer van uw grote naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot neerwerping van het rijk van Satan en tot vreugde van uw kinderen, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu zingen in Psalm 132. Psalm 132, de versen 7, 11 en 12. 132, het zevende vers, tot staving van de waarheid deed de Heere, die van geen wankelen weet, aan David een dure eed. Ik zal, zo sprak hij, uw zoon eens zetten op uw glorietroon. Het zevende, het elfde en het twaalfde vers van Psalm 132. De eerste collecte is nu voor de eredienst en de tweede voor het evangelisatiewerk in Gent. tekst, gemeente, voor de prediking van vanmorgen, voor vanmiddag, wordt gevormd door het eerste gedeelte van de schriftlezing van vanmiddag. Namelijk de versen 1 tot en met 17 uit Matteüs 1. Matteüs 1, de versen 1 tot en met 17. U zult begrijpen dat we dat hele schriftgedeelte niet nogmaals lezen. Ik volsta met het eerste en het laatste vers van onze tekst. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham, tot en met vers 17, al de geslachten dan, van Abraham tot aan David, zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Tot zover de tekst. Geliefde gemeente, Catharina Amalia, Beatrix Carmen Victoria, dat zijn de namen van ons kleine prinsesje van Oranje. Haar vader, onze kroonprins, heeft ter gelegenheid van de aangifte bij de burgerlijke stand op het stadhuis in 's-Gravenhage enige verklaring gegeven betreffende de toekenning van deze namen. En hij verwees daarvoor onder meer naar het voorgeslacht van dit kleine meisje. Catharina bijvoorbeeld, een beroemde keizerin uit Rusland uit een vorige eeuw, in het voorgeslacht van dit kind. En Amalia, een verwijzing naar de geliefde Amalia van Solms uit de 17e eeuw. Lang geleden dus. Trouwens, we behoeven niet van koninklijke bloede te zijn om bezig te zijn met ons voorgeslacht en met de vraag welke personen daar toch toe behoorden. Er zijn mensen die er hun hobby van maken om een geschiedkundig onderzoek te doen naar de personen uit wie zij stammen. Daartoe zoeken ze het gemeentearchief op, of ze raadplegen oude doopregisters in stoffige archieven, en de resultaten van hun onderzoek worden allemaal genoteerd en in een later stadium keurig gerubriceerd. Wel nu, gemeente, de evangelist Matteüs begint zijn evangelie met een uitgebreid overzicht aangaande het geslachtsregister van de Heere Jezus. We zouden met eerbied gezegd kunnen zeggen de familiestamboom van de Heere Jezus. We lezen ook met zoveel woorden in het eerste vers: het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Zo begint het. Er wordt dus, gemeente, als het ware een boek uit de kast gehaald. Een familiealbum, om precies uit de doeken te doen uit wie de pasgeboren Heere Jezus, wat de mensen betreft, gesproten is. Er zijn ook wel mensen die zo'n boek hebben, en misschien bent u wel eens op bezoek geweest bij iemand die met enige trots het resultaat van zijn onderzoek of van een ander aan u toonde. Een prachtig boek met portretten en prachtige overzichten. En u mocht erin zien, en misschien wel met enige trots werd er gewezen op een portret of een naam van iemand die heel beroemd geweest is. En u keek ervan op dat degene bij wie u zat stamde van hem of van haar, wiens naam in de geschiedenisboeken is genoteerd. Onder ons zijn er ook wel die daarop kunnen wijzen. Maar nou kan het ook gebeuren dat er tot je voorgeslacht mensen behoren die van een ander allooi zijn, die misschien wel misdadiger zijn geweest. En dan zou het kunnen zijn dat je eigenlijk die bladzijde maar snel omslaat, want dat toon je niet, daar ben je helemaal niet trots op. En nu lezen we, gemeente, vanmiddag het boek van het geslacht van de Heere Jezus. En dan zullen we vanmiddag horen dat daar niet zoveel fraais in staat, in dat familiealbum van de Heere Jezus. Het zijn drie gedachten aan de hand waarvan we deze stamboom lezen en luisteren naar de boodschap die daarin tot ons komt, want het is ongetwijfeld ook onder leiding van de Heilige Geest geweest, en naar de wil van God dat Matthäus zo minutieus deze namen op een rij geplaatst heeft, en zoals het laatste vers laat zien, en daar komen we ook nog op, als de Heer het geeft, daar ook nog een bepaalde orde in zien. Drie gedachten. Dat boek van het geslacht van de Heer Jezus, gemeente, dat is allereerst een boek van schande. Maar het is ten tweede ook een boek vol van troost. En het is ten derde een boek van toekomst. Een boek van schande, een boek van troost en een boek van toekomst. In de eerste zin van het eerste vers van het Nieuwe Testament, het eerste vers van onze tekst dus, geliefden, worden we al rechtstreeks herinnerd aan het Oude Testament. Hoe luidt namelijk het eerste boek van het Oude Testament? De jongens en de meisjes kunnen het wel zeggen. Dat is Genesis. En wat betekent Genesis? Genesis betekent wording. Want in dat eerste boek van de Bijbel, het eerste boek van het Oude Testament, wordt ons de wording van hemel en van aarde en van dier en mens gepredikt. En nu begint Matthäus zijn evangelie met deze woorden: het boek van de Genesis. Dat staat er in het Grieks. Het boek van de Genesis. Het boek van de wording van Jezus Christus. De Heer Jezus is immers niet zomaar op de aarde verschenen, maar de Heer Jezus had bij zijn komst op aarde een wordingsgeschiedenis. Er is heel wat aan vooraf gegaan. Daar hebben we vanmorgen al iets van gehoord. Er zijn allerlei beloften door de Heer gedaan voordat de Heer Jezus kwam. Hij is aan Adam en Eva verkondigd als degene die vijandschap zetten zal. Hij zal degene die voortkomt uit de slang vernietigen en hij zal de kop van de slang verwoesten. En zijn het daarna niet de aartsvaders geweest? En zijn het niet de psalmisten geweest die hem bezongen hebben? En zijn het niet de profeten geweest die hem verkondigd hebben? En is het niet Jesaja geweest die over hem gesproken heeft? Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien, en dat zal die knecht des Heren zijn die opgaan zal als de zon der gerechtigheid. Hij zal komen. En was het ook niet de laatste profeet in het Oude Testament, Malachi, die het verkondigd heeft? U lieden daarentegen zal de zon der gerechtigheid opgaan. Een hele wordingsgeschiedenis in het Oude Testament, totdat hij komen zou. Maar wat duurde het lang? En ook nog in een ander verband, gemeente. En dan komen we wat dichter bij onze tekst. Is er sprake van een wordingsgeschiedenis, van een boek van de wording van de Heer Jezus door heel het Oude Testament heen. Niet alleen gelet op alle beloften en toezeggingen die de Heer aangaande zijn komst gedaan heeft, maar ook daarin dat de Heer Jezus, en dat hebben we vanmorgen gezien, gekomen is op een bepaald tijdstip, toen en toen, toen het de volheid des tijds was. En daar, op die plaats waar God hem bestemd had, en wat ook al beloofd was, in Bethlehem, in Juda. Maar nu is heel dat voorgeslacht van de Heer Jezus, geliefden, ingeschakeld om menselijkerwijs hem voort te brengen. Alle dingen die toen hebben plaatsgevonden, ze moesten zo en zo plaatsvinden, opdat hij geboren zou worden, opdat de Heer Jezus komen zou. En dat is nou de boodschap van Matthäus 1. En dan nu het volgende. Het is bekend dat Matthäus met name zijn evangelie geschreven heeft met het oog op de Joden. U weet wel, de Joden. Oh, ze waren er trots op dat zij behoorden tot het volk van het verbond. Waren zij niet degene die door de Heere waren uitverkoren om bij hem te behoren? Waren zij het niet die in hun eerste stamvader Abraham waren weggerukt uit Ur der Chaldeeën en overgebracht naar het land der belofte? Waren zij het niet die uit Egypte gered waren uit het oord van de ballingschap en door de woestijn heen in het beloofde land gebracht? Waren zij het niet die mochten wijzen op de vele bemoeienissen van de Heer? Heere. En nu waren het ook de Joden die altijd flink bezig waren met hun stambomen. En dan ging het hen er vooral om zo mogelijk een vlekkeloze afstamming te kunnen aanwijzen. Dat was iets om mee te pochen, daar was je iets mee. Waren het de Joden ook niet, die het tot de Heere Jezus hebben gezegd, maar wij hebben Abraham tot een vader en dat neem je ons niet meer af. Want was je uit een serie reine ouders, naar de gedachte van de Joden, wel dan deelde je in hun reinheid. Dan was je zelf ook rein en heilig, voor de mensen en voor God. En nu gemeente, de stamboom van de Heere Jezus. Hoe ziet die eruit? Kan de Heere Jezus ook trots zijn op zijn voorgeslacht? De stamboom begint met Abraham. Nou, we zouden zeggen, jongens en meisjes, dat is een mooi begin. Abraham, was hij niet de vriend van God? Abraham, was hij niet de drager van de beloften Gods bij uitstek? Abraham, was hij het niet die geroepen was uit Ur der Chaldeeën? Abraham, was hij het niet die door Gods genade ook de beloften Gods geloofd had? En staat het niet van Abraham met name? De Heere rekende het hem tot gerechtigheid. Nou, wanneer je een zoon van Abraham bent, dat betekent nogal wat. Gemeente, wie was Abraham? Jongens en meisjes, wie was Abraham van oorsprong? Abraham, hij was een bedorven Syriër, zegt een van de profeten. Dat is Abraham zoals hij in zichzelf is. Abraham, hij was een zwervende Arameer. Zo wordt hij genoemd, als de Heere hem niet van de afgoden vandaan geplukt had. En als de Heere hem al bij wijze van spreken niet bij zijn kraag gepakt had en hem weggesleurd had uit Ur der Chaldeeën. En als de Heere zelf het geloof in zijn hart niet geplant had, dan was Abraham bij die afgoden in Ur der Chaldeeën blijven liggen, gemeente. Nee, van Abraham is, zoals Abraham is, niets goeds te zeggen. En deze Abraham is de stamvader van de Heere Jezus. En dan worden ook de anderen genoemd, natuurlijk Isaac en Jacob en Juda. En wanneer we dan verder lezen, gemeente, dan komen we iets merkwaardigs tegen. Dan blijkt dat er in deze stamboom ook vrouwennamen worden genoemd. Nou, dat is hoogst ongebruikelijk, dat waren de Joden helemaal niet gewend. En niet zomaar één, maar zelfs vier. Vier vrouwennamen worden genoemd. Nee, niet de beroemde en de geliefde stammoeders van Israël. Sarah en Rebecca en Rachel en Lea. Nee, die worden niet genoemd. Wie wel? Wel gemeente, het is juist. Het is juist door het noemen van deze vrouwen dat de zwarte zijde, de donkere kant van de geschiedenis van Israël benadrukt wordt. Laten we eens een ogenblik de vinger leggen bij elk van die namen. Vers 3. Daar begint het al. En Juda gewon Fares en Zara bij Tamar. Tamar. Hier wordt verwezen naar het verhaalde in Genesis 38. Ik weet niet hoe het u vergaat aan tafel. Maar als je begonnen bent met het lezen in Genesis 32, 33 en je bent bij 37 gekomen en dan gaat het over de geschiedenis van Jozef. Hebt u dan misschien ook de neiging om dat donkere 38ste hoofdstuk maar over te slaan? Daar staan dingen in die zijn zeker voor kinderoren nou niet zo heel erg geschikt, zou onze gedachte zijn. Een geschiedenis vol van overspel en bedrog. Gruwelijk en schandelijk. Deze Tamar is een van de stammoeders van de Heere Jezus. En dan lezen we verder. Nog niet eens zoveel verder. In vers 5. Salmon gewon Boas bij Rahab. En Matthäus, gemeente, hoeft er nog niet eens wat aan toe te voegen. Rahab, dat was geen vrouw uit het volk der Joden. Rahab, dat was een Kanaanitische. Dat was een vrouw uit Jericho. Rahab, dat was een hoer. Dat was de stadsprostituee. Die haar woning had met haar rode scharlaken koord. Op de muur van Jericho. Rahab. En moet zij nou echt genoemd worden? Nou gemeente, over zulke buitenbeentjes houd je toch liever je mond. Daar zwijg je toch liever over. Maar de Heilige Geest heeft tegen Matthäus gezegd: nee Matthäus, ook de naam van Rahab moet vermeld worden in het geslachtsregister van de Heere Jezus Christus. En dan in datzelfde vers 5, daar komen we nog een vrouw tegen. Rut. O jawel, zij heeft natuurlijk een betere naam. Was Rut niet degene die in onderscheid van Orpa met Naomi ook daadwerkelijk is meegegaan? En was Rut niet degene die die prachtige belijdenis heeft afgelegd? Uw volk is mijn volk. En uw God mijn God. Rut. Als we haar naam horen, wel, dan krijgen we warme gevoelens en dan zijn we jaloers op deze Rut en op haar prachtige, godvruchtige belijdenis. Maar bedenk wel, gemeente, Rut. Rut was wel een vrouw uit Moab. En Moab was een van die volkeren die door God vervloekt was. Rut. Ze is dan weliswaar het land binnengekomen en ze is bij het volk gaan behoren, maar wel als een gevloekte. Rut. En dan komen we in vers 6 bij David. Gelukkig zouden we kunnen zeggen. Nou zijn de schandalen achter de rug. Nou horen we over David, de man naar Gods hart, die tot koning gezalfd is. Hij, die de grote stamvader van de Heere Jezus is, de zoon van David. Maar wanneer we het dan lezen, 6. En Isaïe gewoon David de koning, en David de koning gewoon Salomo. Bij degene die de vrouw van Uria was geweest. Gemeente, hoe uitermate pijnlijk dat ook deze geschiedenis nu precies en dan zelfs zo uitvoerig hier onder woorden moet worden gebracht. De vrouw van Uria, die vrouw die door David gestolen was en naar zich toegehaald, die geschiedenis vol van diefstal en bedrog. En moord en overspel. En uit die onheilige verbintenis tussen David en Bathsheba is Salomo. En uit Salomo de Heere Jezus geboren. En dat is het familiealbum van de Heere Jezus, geliefde. Wat is er veel misgegaan in dat voorgeslacht. En dan lezen we ook nog de namen van een aantal koningen. Goddeloze koningen. Joram. Jotam. Achas. Manasse. En dan even daarna wordt de Babylonische wegvoering genoemd. Toen het hele volk van de twee stammen, inclusief de koningen, vanwege hun zonde en ongerechtigheid, het oordeel van God moesten ontvangen. Gemeente, en dat is nu het voorgeslacht van de Heere Jezus. Uit het geslacht van Abraham. Uit het huis van David. Hoe heeft hij zich vernederd, de Heere Jezus. O, hij was uit het huis van David. Maar kijk eens naar dat koningsgeslacht. Het was tot niets geworden. En dat was ook door de zonde. Het was een stam die helemaal afgekapt was. Een afgehouwen tronk. Jozef en Maria. Ze waren eigenlijk prins en prinses, maar er was helemaal niets van te zien meer. Onbelangrijke burgers van het verachte Nazareth. En zo heeft de Heere Jezus zich vernederd. En die vernedering die wordt nog veel aangrijpender wanneer we in het licht van Matthäus 1 bedenken uit wie hij is voortgekomen. Hij, God uit God, licht uit licht, tot mens geworden en dan mens geworden. Als zoon van Abraham, die bedorven Syrië. Als zoon van Tamar, wiens zoon verwekt is in overspel. Als zoon van Rahab de hoer. Als zoon van Rut de gevloekte. als zoon van Bathseba, als zoon van een serie goddeloze koningen. En zo is hij geboren. Christus Jezus, de heilige, de reine zoon van God. En als er één illustratie is, geliefden, van wat het betekent, de boodschap dat het woord vlees geworden is. Als we er iets van leren verstaan van wat vlees is, dan hier in Matteüs 1. Hij is ingekomen in de schande van het vervloekte, zondige, goddeloze, van de Heere afgewende en in de zonde ondergaande vlees. Daarin is Christus Jezus gekomen. En dat is nou de boodschap van kerst. Dat moet nou de prediking van vanmiddag zijn, gemeente. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. In de volheid des tijds, zoals Paulus het zegt. Wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. En laat dan Matteüs 1 daarbij doorklinken. Geworden uit een vrouw. Geworden via die ene vrouw, Maria, uit een hele serie andere vrouwen en mannen, van wie niets goeds te zeggen valt. En daarom voegt de apostel eraan toe, niet alleen geboren uit een vrouw, maar ook geworden onder de wet. En wanneer we de heilige, reine wet van God, die reine maatstaf, die overeenkomstig Gods heilige wil is, leggen naast de zondige levens van de mensen wier namen we in dit geslachtsregister zien. Geliefde gemeente, dan gaan we er iets van verstaan. Wat het betekent dat de Heere Jezus gekomen is onder de wet. Want dan is dat de wet, gemeente, die het horen laat. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. De wet en het vlees, gemeente, dat kan nooit gecombineerd worden. Want wanneer het vlees in de nabijheid van de wet komt, dan horen we als het ware, zoals het op Sinaï was, de donder van de toorn Gods rommelen. En dan vliegen daar de bliksemschichten van de heiligheid Gods in de richting van dat vlees. En daarom, de vloek van de wet, die spreekt al bij de geboorte van de Heere Jezus. Oh, we zullen moeten honoreren dat de Heere Jezus zonder erfzonde geboren is. Maar toch, in zijn geboorte blijkt al dat hij tot zonde, dat hij tot vlees gemaakt is. En wat is vlees? Kolbrugge zegt daarvan dit. Vlees, dat is zoals wij zijn. Namelijk niet geest. Totaal anders. Het absolute tegendeel van geest. Van wat God is. Van God geheel en al vervreemd. Van de heerlijkheid van God ontdaan. Begrepen in dezelfde dood en vloek waarin wij van onze geboorte zijn overgegeven. Aan het geweld des doods overgegeven. Hij is gekomen in de gelijkheid van het zondige vlees. En als we, gemeente, zo dit boek van de wording van de Heere Jezus lezen, bent u het toch met me eens? Dan is het een boek van schande. En dan is de wording van de Heere Jezus in het leven, hier op aarde, het is een wording tot schande. En dan is het kerstfeest, ja inderdaad, dan is het kerstfeest een feest van schande. Geliefden, dit is de Zoon van God, neergedaald tot in de diepe schande van het vlees. En nu vragen we ons af. En dan kom ik bij mijn tweede gedachte. En dan vragen we ons af. Maar zit daar nou evangelie in? Moet dat nou gepreekt worden? Is dat nou de boodschap met kerst? Is dat dan de blijde boodschap? Is dat dan de boodschap die de engelen gebracht hebben? Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker. Welke is Christus de Heere in de stad van David? Is dat nou evangelie? Is dat nou kerstevangelie? De Heere Jezus. Hij het eeuwige woord bij God. Hij die van alle eeuwigheid aan het hart van de Vader lag, die door zijn Vader gekoesterd werd. De Heer Jezus Christus, die zijn oor te luisteren legde bij de harteklop van de Heilige God. Deze Heer Jezus Christus, in eeuwigheid wezens één met zijn goddelijke Vader. Hij tot vlees geworden, ingekomen in het vlees van Abraham. Ingekomen in het vlees van Tamar en van Rachab en van Rut en van Bathseba en van Manasse en van al die anderen. Hij ingekomen in dat verdorven, goddeloze, vervloekte vlees. Waartoe? Waartoe? We hebben het vanmorgen gehoord. En we hebben het vanmorgen beleden in die aangrijpende belijdenis van Isaia. Om ons mensen en om onze zaligheid. U zegt, maar dat kan niet. Hij is toch in dat vlees ingekomen. Beseft u wat het inhoudt, geliefden? Dat hij tot in dat vlees, en ik kan het u niet zeggen, onze menselijke woorden zijn te schamel en te kort om daarvan iets aan te duiden, zodat het enigszins overeenstemt met de aangrijpende werkelijkheid. Beseffen we het? Ik zal het u met een kort verhaaltje doen. Het is niet de eerste keer dat ik het op deze kansel vertel. Het is gebeurd rond 1930. In België. In het mijngebied in de Borinage was op een kwade dag een ernstige mijnramp gebeurd. Oude schachten waren ingestort en een aantal mijnwerkers zaten reddeloos in de val. En de smart en de rouw van de vrouwen van de Borinage, de vrouwen en de kinderen, was niet te beschrijven. Maar België had in die jaren een koningin, een zeer geliefde koningin. Het was koningin Astrid. Enkele jaren later is ze door een verkeersongeluk om het leven gekomen. En toen deze koningin dit bericht hoorde, dat er in de Borinage zulk een ongeluk gebeurd was, en dat haar reddingswerkers diep verloren, diep weg zaten, toen spoedde ze zich naar de plaats van het onheil. Maar niet dan nadat ze een gewoon mijnwerkerskleed had aangetrokken. En zo ging ze. Ze had haar koninginnenkleed afgedaan. En ze was niet te onderscheiden van de mijnwerkersvrouwen van de Borinage. En zo was ze één met hen. In hun droefheid was zij bedroefd. Hun tranen mengden zich met haar tranen. Eén met de rouwende, met de zeer verdrietige mensen daar in die streek. En ze was nabijer dan ooit. Gemeente, vindt u het geen prachtig beeld? Zoals de Heere Jezus, Hij de Koning der Koningen, is ingedaald in de nood van mensen. Maar weet u wat deze lieve koningin met al haar goede bedoelingen niet kon? Ze kon niet de mijnschacht in. Ze kon die reddeloos verloren mensen niet redden door zelf diep af te dalen in die mijnschacht. Daar was ze onbekwaam toe. Dat lukte haar niet. Maar nu de Heere Jezus. Zijn naam is God met ons.
En hij is ingedaald in de diepe mijnschacht van onze verlorenheid en van ons verloren, goddeloos, vleeselijk bestaan. Hij heeft dat vlees van zondaren aangenomen en is werkelijk één met hen geworden. Waar verloren zondaren zijn, daar is hij, ja nog dieper is hij gegaan, één met hen, om ze op te richten uit hun verlorenheid en ze te brengen tot de zaligheid die hij voor hen bereid heeft. En zeg nu zelf, gemeente, is dat nou geen evangelie? En wordt zo het boek der schande niet een boek van troost bij uitstek? En zo laat Matthäus, met zijn lange opsomming van al die namen, nee, zo laat hij geen smet werpen op de geboorte van de Heere Jezus. Zijn bedoeling is geen andere dan ons te laten zien dat de Heere Jezus in het vlees en het bloed van Maria tevens is ingekomen in het verdorven bestaan van zondaren, van echte zondaren. En daarom is de boodschap van Matthäus 1, geliefden, dat er geen zonde zo groot, dat er geen onreinheid zo onheilig, dat er geen smet zo verderfelijk is, of Christus Jezus. Hij is nog dieper ingegaan. Dit is het evangelie. Hij die geen zonde gekend heeft. En hij die geen zonde gedaan heeft. Hij die het zeggen mocht tot zijn tijdgenoten. Wie van u overtuigt mij van zonde? Hij die het gezegd heeft dat het zijn spijze was te doen de wil van zijn Vader die in de hemelen is. Diezelfde Heere Jezus, rein en heilig. Hij is door zijn Vader tot zonde gemaakt. Hij is tot vlees gemaakt, opdat nou verloren zondaren zouden worden. Rechtvaardigheid Gods in hem. En zo lezen we in datzelfde hoofdstuk Matthäus 1. Ge zult zijn naam heten, Jezus. Daarom is hij Jezus, geliefden. Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Van deze zonden. Niet alleen van die en die en die zonden. Maar van het innerlijk verderf. Van de goddeloosheid die ons vleeselijk bestaan doortrekt, geliefden. Waarvan wij ons niet kunnen afwassen. Zoals een luipaard zijn vlekken niet kan wegdoen, zo kunnen wij ons niet afwassen van onze zonden. Al zoudt ge u wassen met salpeter, zegt een van de profeten, ge zoudt uw zonde en uw ongerechtigheid niet van u kunnen afdoen. Maar nu zijn naam is Jezus, zaligmaker, redder, bevrijder. Nu kunnen zondaren verlost worden van het verderf. Nu kunnen ze gekroond worden met gerechtigheid en zaligheid. Want zo klinkt het evangelie, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Zo is er geen zondaar te groot in zijn zonde. Zo is er niemand die zeggen hoeft, maar mijn zonde is te groot. Nu kunnen uit de diepte van de zonde gered worden al degenen tot wie Christus in de diepte van het zondaars bestaan is neergedaald. Dit is de evangelieprediking. Zo wordt het boek der schande een boek van uitnemende, van volzalige, van overstelpende troost. Naast Kolbrugge is het vooral ook een man als Luther geweest, die zicht op deze dingen, op het uiterst scherpe contrast van woord en vlees ontvangen heeft. En als Luther, en je proeft het aan de woorden die hij geschreven heeft, als Luther overstelpt is door deze evangelieboodschap, dan schrijft hij: Daarom heeft onze lieve, onze genadige God en zaligmaker, uit onuitsprekelijke liefde en barmhartigheid, veel verder in onze ellendige en door de duivel geplaagde en geschonden natuur gestoken, en is onze Heere Jezus veel dieper in het vlees gekropen dan de duivel ooit daarbinnen komen kan. Zou dat geen troost zijn? Wordt u er nooit mee belaagd, uw kind des Heeren? Wordt het u nooit ingefluisterd, maar je hebt geen heil bij God? Want zie eens, ook na ontvangen genade, en juist na ontvangen genade, zoals je denkt, dat hoogmoedige hart van je, en al die arglistige gedachten van je, en al dat heel dat vleeselijk bestaan. Maar nu is Christus Jezus nog veel dieper neergedaald dan waar de duivel met al zijn influisteringen en al zijn aanblazingen ooit komen kan. En nu is hij die dit gedaan heeft zo machtig in het weerstaan van de boze machten, dat hij alle aanvechtingen en alle verleidingen van zonde door de kracht van zijn genade en van zijn geest weerstaan kan. Want hij is in dezelfde benauwdheden benauwd geweest. En daarom, hij weet welk maaksel dat ze zijn, zijn kinderen, gedachtig zijnde dat ze stof zijn. En dat ze vleeselijk zijn. En dat ze onder de zonde verkocht zijn. Wel, zegt Luther, wat de duivel niet kan, dat heeft mijn Heere Jezus gedaan. Hij heeft zich verenigd met de menselijke natuur. Met de verloren, ja met de vervloekte menselijke natuur. En zo heeft hij het in zijn eigen vlees. Niet alleen in de kribbe, maar ook aan het kruis gebracht. Zo is het handschrift van mijn zonde in hem aan het kruis genageld en weggedaan in de overwinning van zijn gerechtigheid. In zijn overwinnaarsroep, het is volbracht, heeft hij heel dat boze, dat zondige, dat verloren bestaan van mij weggedaan. Wat denkt u, geliefden? Zou het me dan gebaat hebben als de Heere Jezus in de majesteit van hemelse glorie geboren was? Dan zou het me niet gebaat hebben. Maar nu hij gekomen is in de diepte van mijn vlees, nu zal het me baten. Wanneer ik dan op hem zie, dan mag ik hem zien als degene bij wie nou baat is. Voor wie nou alle zonde en ongerechtigheid, hulp en zaligheid te vinden is. Maar het is wel de vraag, geliefden. Het is wel de vraag op deze kerstdag. Deze vraag. Bezien u eens die galerij. Die galerij met alle namen en portretten van degene die ons hier geschilderd worden in Rome in Matthäus 1. Bezien ze eens en ga ze eens na. En langs Abraham, Tamar, Rachab, Rut, Bathseba, Manasse en al die anderen. Ga ze eens na. Valt u ervoor dat u van hetzelfde slag bent? Is dat nou uw belijdenis? Heren, daar in Matthäus 1, daar wordt mijn naam genoemd. Daar staat mijn naam. Zo vleeselijk, zo zondig, zo verdorven, zo goddeloos in mezelf, verkocht onder de zonde, daar moet ik mijn naam lezen. Ik weet wie het gezegd en wie het gezegd zou hebben. De tollenaar uit de gelijkenis van de Heer Jezus. Die zou het zeggen, want die geeft zichzelf alleen maar de naam zondaar. Hij zegt, en dat is mijn naam. Daar wordt mijn naam genoemd. En Saulus van Tarsen, die zegt het ook. Als hij daar ligt te worstelen, daar in de rechte straat in Damascus, hij zegt het ook als de Heere tot Ananias zegt, en zie hij bidt. Dat bidden van hem, dat is alleen omdat hij daar zijn naam ziet. Omdat hij zo vleeselijk en verdorven is. En Bartimeus, die de Heere Jezus aanroept, gij zoon van David, ontferm u mijner. Hij ziet zijn naam. En weet toch, dat er alleen in deze weg behoudenis is. In deze weg. Want Christus Jezus, de Zoon des mensen, hij is toch gekomen om te zoeken en zalig te maken. Wat verloren is, wat vleeselijk is en wat onder de zonde verkocht is. Voor hen is hij toch gekomen. Hij heeft het gezegd, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Maar zondaars tot bekering, wie ziek zijn, die hebben de medicijnmeester van nodig. En niet die gezond zijn. En zo geliefde, zo geldt het. Met kerstfeest is de zaligmaker geboren. En zo mag hij gepredikt worden. Als de zaligmaker van zondaren. Bij uitstek. En als het nu uw belijdenis is. Heren, zo één ben ik er. Ik moet me met David veroordelen. En met Rut moet ik erkennen, er is voor mij geen plaats in de vergadering van Israël. Ik ben door uw wet te schenden. Krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. Dan geldt het. Dan mag ik het u zeggen, geliefden. Dan mag ik het u prediken. Ziet, deze is het. Deze is het. Wiens geslacht zulk een geslacht is. Hij heeft zich niet geschaamd om van zulken broeders te zijn. Om één met hen te zijn. Mens onder de mensen. Ja, zelfs zondaar onder de zondaren. Zo is hij. En hij zegt het. Kom, laat ik het voor u doen. Probeer het toch niet zelf om u van al uw ongerechtigheid af te wassen. Wees toch niet zo dwaas. Het lukt u toch niet. U wil het alleen maar om uzelf ermee te handhaven. Maar kom, mag ik het voor u doen? Want ik wacht om genadig te zijn. Ik ben de zaligmaker van zondaren. En hij roept ze allemaal. En hij roept ze ook vanmiddag. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven en ik zal u vrede geven en ik zal u genade schenken en ik wil u zaligmaker zijn, want ik ben een geboren zaligmaker. Begrijpt u het? We spreken wel eens over een geboren leraar. Hij is een geboren zaligmaker. Geen van de mensen is in staat waartoe hij in staat is om zondaren zalig te maken. En nu het laatste vers nog. Het 17e vers. Want dat boek der schande, dat ook een boek van overweldige vertroosting is, dat boek, geliefden, dat is ook een boek met toekomst. We lezen in vers 17. Al de geslachten dan van Abraham tot aan David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische wegvoering, het zijn 14 geslachten. En van de Babylonische wegvoering tot Christus, het zijn 14 geslachten. Heel de geschiedenis van Abraham tot de Heer Jezus dus, laat zich verdelen in 3 lange perioden. En in elk van de perioden worden 14 generaties geteld. Dat lijkt een beetje raadselachtig, wat de evangelist daarmee bedoeld heeft. Duidelijk is wel dat de evangelist, ik zeg het opnieuw, onder inspiratie van de Heilige Geest, heel nadrukkelijk tot die 3x14 geslachten heeft willen komen, want hij laat wel een paar namen weg. Zo vinden we bijvoorbeeld de namen van Ahazia en van Joas, En van Amazia, koningen die ook behoorden tot het voorgeslacht van de Heer Jezus, die vinden we niet terug. Nee, het gaat om die boodschap. 3 x 14 geslachten. En 3 x 14 is 3 × 2 × 7. En 7, dat is het geslacht van de heilige volkomenheid. En een dubbel aantal 7 is dubbel volkomen. En 3. 3 is evenzeer een heilig getal. Kolbrugge zegt van deze getallen: dit driedubbele zevental is een drievoudig herhaald getuigenis dat de raad van God niet wankelt, maar tot in eeuwigheid bestaat. Gods raad is een volkomen raad in de volheid van zijn tijd. Dat wordt uitgedrukt, onder meer, in de volheid van de tijd, toen de 3 × 2 × 7 geslachten vol geworden waren. Toen is Christus gekomen. Toen was het de tijd dat de Heere gezegd heeft: zie mijn zoon, nu is het de tijd dat u op de aarde u moet openbaren. Deze 3 × 7 namen zouden zo een bevestiging zijn van het feit dat de Heer Jezus echt van God gekomen is. Heeft de Heer het ook zelf niet bevestigd? Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke al mijn welbehagen is. En het is dat 17e vers, geliefden, dat met name ook dit appel op uw hart richt. Als hij nou de gekomen is, in de volheid van de tijd, als hij nou de volmaakte is. Geliefden, ik vraag het u opnieuw. Waarom zou een mens dan zo dwaas zijn om de zaligheid te zoeken bij anderen? Waarom zou u dan proberen om uit eigen gerechtigheid, door het doen van de werken der wet, uw zaligheid te verwerven? Het zal u niet baten. Want hij is degene die in de volheid van de tijd als de door God geschonkene gekomen is. En hij is degene van wie Johannes de Doper het getuigd heeft: zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar nu denk ik dat er in dit 17e vers nog een andere boodschap schuilt. Een troostvolle boodschap met een eeuwigheidsperspectief. 3 × 14, ik zei het u al, is 3 × 2 × 7, of ook wel 6 × 7. En me dunkt dat Matthäus hiermee vooral wilde aangeven dat de geschiedenis van Israël tot aan de komst van de Heere Jezus in het vlees verlopen is in 6 perioden. In 6 zogenaamde wereldweken. En u komt dat, en ik werk dat nu verder niet uit, maar u komt dat ook tegen in het boek Openbaring. 6 wereldweken. En nu is met de komst van de Heere Jezus de 7e week aangebroken. Verwees ik u al niet aan de hand van het eerste vers van Matthäus 1 naar Genesis, waar de wording van hemel en aarde ons verhaald wordt, de schepping die in 6 dagen door de Heere voltrokken is, de hemel en de aarde en al wat erin is. En de Heere zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. En toen de Heere alles geschapen had, toen rustte hij en hij vergenoegde zich in zijn schepping. De 7e dag. Wel nu, geliefden, met de komst van de Heere Jezus in het vlees is de wereldsabbat aangebroken. We leven in het laatste der tijden. En nu is Christus aan het begin van die 7e wereldweek gekomen zijnde. Nu is hij de Sabbatsmessias. Nu is hij de rustaanbrenger. Nu is hij de vredestichter. Hebben de engelen er immers niet van getuigd, daar in de velden van Efrata: ere zij God in de hemel en vrede op aarde in de mensen van zijn welbehagen. En heeft de Heere Jezus over de volheid van zijn werk ook zelf niet getuigd aan het kruis: het is volbracht? En is het niet geopenbaard op die 3e dag, toen hij is opgestaan van de doden? In hem, geliefden, is er vrede. Augustinus heeft ervan getuigd. Heere, gij hebt ons tot u geschapen. Maar onrustig is ons hart, totdat het rust vindt, totdat het vrede vindt in u. O Heere, in het kennen van deze gezonden Christus, in het aangrijpen van deze geopenbaarde Heere Jezus Christus, is vrede voor een onvredig hart, is rust voor rusteloze mensen. In het ontvangen van zijn gerechtigheid. Ja, zegt de apostel. Zo is er dan geen verdoemenis. Geen verdoemenis. Voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Voor wie door genade hem toebehoort. Geldt het wij dan. Wij dan. Gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede met God. En wanneer de Heere door zijn ontferming deze Christus in mijn hart openbaren gaat, geliefden, dan hoeft er niets meer. Dan valt alles stil in de aanschouwing van de drie-enige God voor het aangezicht van de Heere Jezus Christus. Dan word ik van al mijn kramp bevrijd. Dan hoef ik het zelf niet meer. Maar dan is het alles, alles geschonken door hem die geopenbaard is. In de zevende wereldweek, hij de rustaanbrenger, de vredestichter. Zoals de Genesis, de wording van de wereld, uitliep op de Sabbat. Zo ook de wording. De wordingsgeschiedenis, de genesis van deze Heere Jezus Christus, ons getekend in het eerste hoofdstuk van Matteüs. In de kennis van hem ontvang ik rust en vrede. En deze rust en deze vrede, ze wordt in beginsel ook gesmaakt. En ze wordt ook beoefend als de Heer het beginsel van de eeuwigheid in mijn hart geeft. Dan is mijn burgerschap niet meer op de aarde, maar dan wandel ik als in de hemel. O, dan zijn mijn voeten nog op aarde, maar dan is mijn hart al in de hemel, want daar is mijn zaligmaker, waarheen hij gegaan is om mijn zaligheid te bereiden bij zijn goddelijke vader. Nee, hier is het de plaats der rust nog niet. Hier moet ik nog door de aardse woestijn. Hier zijn er nog de vijanden. Hier is er nog de belaging van al mijn doodsvijanden. Hier heb ik mijn eigen hart nog tegen. Hier is er zoveel wat mij eraan herinnert dat het toch nog steeds zo is dat ik vleeselijk ben en onder de zonde verkocht. Maar in het aangezicht van hem heb ik deel aan dat wat hij verworven heeft. En er blijft een rust, een sabbatsrust over voor het volk van God. Dat staat nog uit. En wie zijn dat dan? Wie is dat dan, dat volk van God, geliefden? Dat zijn nou allen in wier vlees hij gekomen is. Dat was Rut. En dat was Rachab. En dat was Manasse. Van henzelf is niets goeds te zeggen. En het is van allen die zich een plaats weten in de rij van deze vleeselijke, onder de zonde verkochte mensen. Voor wie, geliefden, zal de toekomst van Christus opengaan? Ja, het zal zijn voor al degenen die hier iets van de troost van Christus ervaren worden. Maar vraagt u, maar wie zijn dat dan die hier iets van de troost van Christus mogen ervaren? Die zich de schande van hun eigen vleeselijk bestaan voor Gods aangezicht hebben toegeëigend. Maar in die toe-eigening van hun eigen verdorvenheid niets anders meer konden dan hem aan te grijpen in de nood van hun leven. En zo Zo deelt hij zijn toekomst met geen anderen dan met verloren zondaren. Voor hen is de rust bereid die er overblijft voor het volk van God. Want hij, gij hebt ellendigen, geen anderen dan ellendigen. Gij hebt ellendigen dat land, bereid door uw sterke hand. O Immanuel, Israëls ontfermer, geliefden. Zo wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Amen. Wij zingen de lofzang van Zacharias, het 4e vers. Laten we nu de Heere zoeken in ons dankgebed. Zal het er ooit van komen, Heere, om ons van zonde en ongeval te ontslaan? Want het zit zo diep. De verdorvenheid van het vlees. Het zit zo diep weg, we zijn ermee vergroeid. Uw volk en kinderen, Heere. Ze kunnen zichzelf er niet van bevrijden. En nou is het de oefening van het geloof, die stelt in de vrijheid en die vertroost met de vrede, dat het er toch van komen zou om ons van zonde en ongeval te ontslaan. En de garantie daarvan ligt in de komst van uw Heer Jezus Christus. Uw komst in dat vlees dat bezwangerd is van zonde en ongeval. Maar u zult bevrijden, u hebt het al bevrijd. En u zult al de uwen er ten volle en in volmaaktheid mee bekleden. Wanneer u ze ooit op de grote dag der dagen zult welkom heten in de troonzaal voor uw vader. Dan zullen ze geen vlek meer hebben. En dan zullen ze geen rimpel meer hebben. Maar dan zult u, o heilige God, alles in allen zijn. We danken u voor deze boodschap vanmiddag aan ons hart gelegd. We hebben het aangehoord, Heere. En we nemen het mee. Ja, geef dat we het meenemen en dat we het niet kwijtraken. Maar dat het ons voor uw aangezicht brengt. Opdat we ons voor u toetsen, Heere. Of we nou werkelijk zo'n Rachab en zo'n Rut zijn, zo'n Manasse. Om door u gezaligd te worden. Door de zaligmaker die in de volheid des tijds gekomen is. Wiens toekomst de toekomst van al de zijnen is. Schenk het ons, o Heere. Verhoor ons in uw gunst. Neem weg wat al te schamel was. Verzoen onze schuld. Om Christus wil alleen. Amen. We zingen tot slot het vijfde vers. De lofzang van Zacharias, het vijfde vers. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.